daar zitten. Niet zo. Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst waarin broeder Wander Mulder zal voorgaan. Ook hartelijk welkom. Hartelijk welkom aan de gasten in ons midden. Zijn een aantal, is ook fijn. En we heten iedereen welkom die via kerkomroep met ons meeluistert. De collecte is bij het lied Na Gebed en de Voorbeden. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor kinderhospice Binnenveld. Volgende week zondag, eerste Pinksterdag om 10:00, hopen we weer samen te komen in een dienst waarin evangelist Harm Jager uit Permanent zal voorgaan. We houden voor de dienst om 9:15 een gebedsbijeenkomst. Dus allemaal ook daarvoor heel hartelijk uitgenodigd. Maandagavond om 7:30 vergadert de kerkenraad hier in de huiskamer. Dinsdagavond om 8:15 is er kringavond hier in de huiskamer. En aanstaande woensdag om 7:30 is er kringavond bij Kobi Lammers. De laatste van het seizoen, daarna gaan ze weer verder in september. Dan hebben we een paar punten voor voorbeden gekregen vanmorgen. Martge, de dochter van Kobi, heeft een ongeluk gehad in Engeland. En is nogal ernstig, ligt in coma, heeft van alles gebroken en gekneusd en gedaan. Dus dat is nogal spannend, dus graag uw voorbeden zullen we straks ook doen. En de moeder van Melinda heeft een herseninfarct gehad, dus ook daarvoor graag uw voorbeden. Dan wordt u uitgenodigd om na afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. Dan vergeet ik nog gezelligheid gezocht. Dat is zaterdag 30 mei. De uitnodigingen worden zo snel mogelijk verstuurd. En we gaan beginnen met zingen. Opwekking 308, O Laat Gods Zoon. En opwekking 281, Als een Hert. En Linde zal daar begeleiden. En we wensen jullie allemaal een gezegende dienst.
Thank you. Onze intredetekst voor vandaag is uit Psalm 25 en daarvan de versen 4 en 5. Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij. Want u bent de God die mij redt. Op u blijf ik hopen, elke dag weer. Zo mogen wij deze dienst ook beginnen. Met uit te spreken, zoals we dat elke zondag doen, dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eens begon. Genade, barmhartigheid en vrede wordt u gegeven, geschonken zelfs om niet, van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer door de Heilige Geest. Amen. U mag weer plaatsnemen. Het gaat vandaag weer even iets anders. Dat is altijd het spannende als je dingen afspreekt. We hebben vanmorgen 3 verschillende medewerkers. Corine die gaat straks de schriftlezing doen. Het gebed wordt gedaan. En we hebben een extra pianist. Wat een voorrecht, gemeente. Dat we zomaar 2 begeleiders hebben. Dat is heerlijk. Menige gemeente zou jaloers op u zijn, denk ik. Nou, en we hebben ze net al genoten, dus we gaan straks nog wel 1 of 2 keer daarvan genieten. Maar voorlopig gaan we eerst zingen nog en wel Johannes de Heer 120. Heer, ik geef mij aan u volkomen. En we zingen daarvan alle coupletten.
Thank you.
Laten wij in gebed gaan en ook onze schuld voor de Heer beleiden en hem vragen om zijn genade. Vader, wij danken u voor deze morgen. Wij danken u dat wij hier mogen zijn en in alle rust en vrede naar uw woord mogen luisteren. Heer, wilt u, als dat woord gebracht wordt, dat ook zegenen aan onze harten. Wij danken u dat wij hier mogen zijn, maar wij moeten u ook belijden dat wij ook deze week weer niet altijd uw weg zijn gegaan. Dat wij misschien dingen hebben gedaan die niet voor een kind van u passen. Dat wij woorden hebben gebruikt waarmee we anderen misschien gekwetst hebben. En dat we dingen hebben gedaan waar we ons eigenlijk voor zouden moeten schamen. Heer, u kent ons. U ziet ons. Wil geven, Heer, dat wij met u mogen leven. In uw gemeenschap mogen leven. Heer, ontferm u over ons. Wilt u dan nog maar geven dat we het beter mogen doen. Dat wij steeds meer zullen vragen, Heer, wat wilt u dat ik doe? Dat ik denk, dat ik zeg. Zegen ons zo vanmorgen, ook als wij uw woord gaan openen. Amen. Dan is nu, dacht ik, het kindermoment aangebroken.
En er is vast wel iemand die dat.
Dat is gewoon op de biemer.
Dat is gewoon op de biemer, hè? Nou, biemer, laat ik maar.
Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Kom tot de Vader. Kom door mij. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Kom tot de Vader, kom door mij.
Kan ik die weg gaan? Kan ik die waarheid leren? Kan ik daar leven? In het verre vaderland.
Ja, dat kan. Want ik ben de weg en de waarheid en het leven. Kom tot de Vader, kom door mij. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Kom tot de Vader, kom door mij.
Soms is de weg lang. Soms is de
Yeah.
nou goed geluisterd hebt, dan kunnen de kinderen weg nu. Fijne dienst samen gewenst. En langzamerhand wordt dus het onderwerp van deze dienst wel duidelijk, denk ik. Als we de intredetekst gedaan hebben en de liederen en ook dit kinderlied, dan gaat het vandaag over ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar zover zijn we nog niet, dat moeten we dus nog eventjes bewaren. We gaan eerst nog zingen, doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer, nummer 541. We gaan luisteren naar de schriftlezing.
We lezen vanmorgen Johannes 14, vers 1 tot 14. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. En dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Maar toen zei Thomas: wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Toen zei Jezus: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus: laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet. Jezus zei: ik ben nu al zo lang bij jullie en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Tot zover.
Dankjewel. Nou, ik dacht dat nu onderhand het thema wel duidelijk was. We gaan dus luisteren naar wat er over te vertellen valt. En ik ga u eerst een kleine geschiedenis vertellen. En die geschiedenis die speelt zich af midden in de 80e jaren. Dus dat is nu bijna 40 jaar geleden, zoiets. Een hele tijd. En het is dus zo dat het misschien een beetje ouderwets is. Maar goed, daar kan ik ook niks aan doen. Het was nu eenmaal zo. De midden 80e jaren, er waren nog bijna geen computers. In het onderwijs kwamen ze zo hier en daar tevoorschijn, maar nog niet voor privégebruik. En ik verheug me erop dat ik in de Noordoostpolder een van de eerste computerdocenten was op school. En dat was al heel wat. Dan had je toch ook binnen je eigen school een bepaalde status, want je ging mee met datgene wat er nog niet was. Navigatie, dat deed je zelf. En mobieltjes moesten nog uitgevonden worden. Nou, in die toestand moest ik een keer van Emmeloord naar Utrecht rijden. Ik had daar een bespreking met een man die over een aantal weken bij mij tijdens een concert een solo zou zingen. Een hele lange en moeilijke solo. En ik zou naar hem toe om het contract te bespreken en de voorwaarden met hem door te nemen. Nou, wat ga je dan doen als je op reis gaat? Je gaat om te beginnen, ga je de kaart raadplegen. Hoe kom ik van Emmeloord naar Utrecht en weer terug? En dan moet je bedenken, het is 40 jaar geleden. De A6 die was er nog niet. Dus ik moest via, je zou bijna zeggen, bij Lekkum om, zouden wij in Friesland zeggen. Het was een verschrikkelijk eind om dat te rijden. Nou, dat ging allemaal goed en de straat waar ik moest zijn, die had ik opgezocht, want ik had thuis, ja, geloof het of niet, ik had het 100.000 stratenboek. Dat was zo'n pil. En dan kon je alle straten in een stad, als ze tenminste niet gisteren gebouwd waren, kon je daarin vinden. En dat was ideaal. Dat was geweldig. Dus ik had het helemaal goed in mijn hoofd geprent. Alleen, als je in de auto zit, dan mag je dat ding niet op je schoot hebben. Dat mocht toen ook al niet. Dus ik had het helemaal... Je was dan ook nog wat jonger natuurlijk. Ik had dat helemaal in mijn hoofd geprent. En ik reed er zo in één keer naartoe. Dacht ik. Want op een gegeven moment kwam ik in Utrecht in een straat. En ik wist, de straat waar ik moet zijn, loopt hier precies achter. Precies parallel met waar ik rijd. Alleen, hoe kom ik daar? Want wat ik niet zo gauw kon vinden, dat was dus de doorsteek naar die andere straat. Enfin, een half uur later, en die straat waar ik was 5 keer op en neer gereden, was er gelukkig een vriendelijke agent en die wees mij de weg om daar te komen. En toen heb ik mij wel eens afgevraagd, wat een gedoe allemaal. Kan dat niet anders? Is er nou helemaal geen mogelijkheid om die route in één keer goed te pakken? Nou, die oplossing die kwam op een gegeven moment wel. Want voordat de mobieltjes er goed en wel waren, hadden we al de TomTom. Het apparaat was ideaal. Je gaf je bestemming op en het apparaat zorgde dat je er kwam. Natuurlijk moest je zelf wel een beetje nadenken. Hè? Als je zei, je slaat hier rechtsaf en er stond toevallig een heg in de weg, dan was het beter om dat niet te doen. En ook in de sloot was niet zo handig. En als je zei van, ga over de rotonde. Ik heb het 1 keer meegemaakt dat iemand dat gedaan heeft. En dan krijg je hele rare situaties. Er zijn duizenden van verkocht en de techniek wordt nog steeds gebruikt. Op de navigatie in mijn auto zit nog steeds die techniek van TomTom. Het was een ideaal instrument. Je kon precies aangeven waar je naartoe wilde. Je hoefde niet meer te denken van, oh ja, hoe zat dat bij Oberhausen ook alweer? Met die rare kronkels daar en al die wegen. Het was ook nog zo dat een bijkomend effect, en dat weten niet zo heel veel mensen, maar sinds de uitvinding van de TomTom is 60% van alle echtelijke ruzies opgelost. Ja, want de TomTom die gaf aan waar je naartoe moest. En dat hoefde je vrouw dus niet meer te doen. Want die had soms niet altijd, overigens, niet alleen vrouwen, mannen ook hoor, die hadden soms niet een gedachte van hoe je precies moest rijden. Nou, je rusttijden was allemaal goed. Je zou kunnen zeggen, die TomTom, dat was een redelijk betrouwbare gids. Een hulpmiddel om via de juiste weg, zonder omwegen, op je bestemming te komen. En als je die zin uitspreekt, dan komen we midden in ons schriftgedeelte uit. Jezus is met zijn discipelen op weg naar Jeruzalem. En hij heeft al zijn tijd nodig om de discipelen ervan te overtuigen hoe het nu precies zit. Wat belangrijk is om te weten en wat niet. En hun voor te bereiden op de bediening wanneer hij eenmaal er niet meer zal zijn. En het is nog steeds niet duidelijk voor de discipelen. Als je hoofdstuk 13 leest, dan zie je dat ze eigenlijk nog een beetje in de blinde tasten. Heer, hoe zit dat nou precies? En ze zijn zo bezig met zich af te vragen, wie is het belangrijkste van ons? En wie komt aan Jezus rechterhand te zitten straks? Ben ik meer dan jij? Of ben jij meer dan ik? Hoe zit dat precies? En Jezus die wordt daar een beetje moedeloos van, denk ik. En die gaat in hoofdstuk 14 daar ook zeer zeker mee door. Hij geeft in hoofdstuk 14 speciaal onderwijs aan zijn discipelen. En dat begint al in vers 1. En daar zegt Jezus een heel scherp, maar waar woord. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. Dat is in één keer de andere kant van de zaak. Vertrouw niet meer op mensen. Vest op prinsen geen vertrouwen, lezen wij soms. Maar geloof mij, kijk naar mij en doe wat ik u zeg. Vertrouw op God en op Jezus. En als je nu niet verder zou lezen, dan zou deze tekst al voldoende zijn voor de hele preek van vanmorgen. Ik zou rustig amen kunnen zeggen en ik zou u heen kunnen zenden met de zegen. Vertrouw op God en op Jezus. En natuurlijk, u moet dat doen. Het is een eis bij ons als christenen om dat te doen. Maar het blijkt dat de leerlingen het nog steeds niet doorhebben. Die gasten die hadden wel een harde kop, zouden we zeggen. Dringt het dan helemaal niet tot jullie door hoe het precies zit? Bestaat nog steeds onwetendheid over waar Jezus nu naartoe gaat en hoe de leerlingen daar moeten komen? Het is allemaal verschrikkelijk onduidelijk. En Thomas reageert als eerste met de vraag: wij weten niet eens waar u toe gaat, waar u naartoe gaat. En denk je, Thomas toch? Nou loop je 3 jaar met hem mee. Weet je nu nog niet hoe het zit? En Filippus, laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet. Is dat zo? Verlangen we echt niet meer? Als we de Vader zien, is dat dan voldoende? En Jezus gaat op al die vragen van de discipelen in. En het lijkt wel alsof hij een beetje teleurgesteld is. Ik ben al zo lang bij jullie. Al 3 jaar zijn we samen. En kennen jullie mij nu nog niet? En te midden van al deze vragen van de leerlingen en de antwoorden van Jezus klinkt dan als proclamatie: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Ik ben de weg. En dat is bij ons een begrip. Want het woord weg, dat is een economische zaak. Een concrete zaak ook, die tot onze dagelijkse werkelijkheid behoort. Als die weg er niet geweest was, was ik hier vandaag niet gekomen. Want ik heb heel wat wegen alweer moeten rijden vanmorgen. Zo gaat dat nu eenmaal. En als je het bekijkt vanuit het Oude Testament, ik heb het een keer opgezocht, dan komt alles wat met een weg te maken heeft ongeveer 1000 keer voor in het Oude Testament. En dan is het een weg, dan is het een pad of paden, zoals we bij de intredetekst gelezen hebben. Dan kan het een beweging zijn, een reis. Alles wat met vervoer te maken heeft, staat onder het woordje weg. En het woord weg, dat zou misschien ook wel eens uitnodigen tot een ander onderzoek te doen. Bijvoorbeeld, een alternatief voor het woordje weg is een pelgrimstocht. Want je bent namelijk onderweg en je gaat naar een bepaalde bestemming. Je kunt je afvragen, waarom doen mensen dat? Waarom hebben mensen daar behoefte aan om een pelgrimstocht te maken? Waarom gaat iemand 2000 kilometer lopen vanaf Scherpenzeel naar Santiago de Compostela? Of zelfs naar Finisterre, wat nog een beetje verder ligt. Waarom doet men dat? Je gaat je helemaal vermoeien, je bent helemaal kapot. En wat heb je eraan? En de mensen die het gedaan hebben, die zeggen: ja, maar ik kom tot mijzelf. Ik kom tot rust. Ik vind mijn God weer terug. Ik vind de gemeenschap met de mensen die ik ontmoet weer terug. Er zijn mensen die een tijdje het klooster ingaan. Het was heel erg modern. Op dit moment loopt het, heb ik de indruk, weer ietsjes terug. Maar mensen die een klooster ingaan om een retraite te houden. Stil worden voor jezelf op uren bidden waarop een ander op één oor ligt. De vieringen meemaken en dat toch een bepaalde kracht uitputten. Misschien zouden deze zaken een heel mooi onderzoek kunnen zijn voor iemand van een middelbare school of zelfs iemand die aan de universiteit studeert. Maar overdrachtelijk is het woord weg ook belangrijk. Want weet u, zelfs als we helemaal de deur niet meer uitkomen en onze kamer ons middelpunt wordt, dan zijn wij toch onderweg. Want immers, ons leven wordt bepaald door vertrekken. En vertrekken doe je bij de geboorte. Dan begint je levensreis al. En het einddoel is het sterven. Dan is de levensweg ten einde. En die reis is niet voor iedereen hetzelfde. We hebben net gehoord van die mevrouw die in Engeland een ongeluk had. Die reis die kan zomaar tot stilstand komen of zelfs tot een eind komen. Dat kunnen wij niet voorspellen. Ieder heeft zo zijn eigen tempo. Als je op een gegeven moment een wandeltocht doet, wij hadden dat 2-3 jaar geleden van de kerkenraad bij ons in Emmeloord. We hadden een raadsweekend. Nou, prima. En op de zaterdag zei de voorzitter, we gaan even een eindje lopen. Dan was die man 1,90 meter. En een eindje lopen betekende voor hem ongeveer 5 kilometer. Tijdens de lunchpauze. En ik moet u zeggen, ik heb de helft maar gehaald. En toen was het voor mij slot. Gelukkig kon ik nog bij de villa komen waar we zaten. Maar dat was beslist niet zo'n leuke wandeling. Iedereen heeft daarmee te doen. Er zijn ook rustpunten om eens een keer op adem te komen. Bezinning, stilte, maar ook deze dienst hier nu kan meewerken om een keer tot rust te komen. Andere keer dan zijn het blokkades die ons verhinderen om op weg te gaan. En die blokkades die kunnen heel veel zijn. Verwarring, crisis, tegenstand en soms zelfs omdat we stomweg de weg kwijt zijn. Zoektocht, verlies van identiteit. Gaat u maar eens na voor uzelf hoe uw reis tot nu toe verlopen is. Welke speciale momenten u gekend hebt en welke momenten u graag zou willen vergeten. Maar ook op welke momenten God u het meest nabij was en de ogenblikken waarop uw contact met God bijna verdwenen was. Bent u God misschien dankbaar voor de weg die u nu gegaan bent? Of bent u misschien een klein beetje afgedwaald van hem? Terug naar onze tekst. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus is de weg. En wel in 2 opzichten. De eerste is dat Jezus de wegbereider tot God is. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als je niet in Jezus gelooft, kom je ook niet tot de Vader. Want Jezus heeft door zijn goddelijkheid direct toegang tot God. En hij pleit daar voor zijn kinderen. Jezus is daarmee exclusief. Het tweede, hij is door God gezonden en daarom de enige weg. Niemand anders kan die weg bereiden tot God. Dat is aan Jezus voorbehouden, exclusief. En soms dienen zich wel andere wegen aan, maar die lopen niet via Jezus. Die lopen niet naar Jezus en die lopen ook niet naar God. En die wegen die gewezen worden, dienen zich niet als waarheid aan. En in diezelfde zin staat ook het woordje waarheid. De waarheid betekent dat hij, Jezus, de betrouwbare is in alle opzichten en in alle fasen van het leven. Die doet wat hij belooft. En in die waarheid is hij ook de wijnstok die metterdaad vrucht oplevert. Volgens Jeremia 2, vers 21. Hij is tevens als het leven dat uit God is en zich mededeelt aan de mensen. Het leven zijn betekent ook dat de mensen die in hem geloven ook de Vader kennen als de enige ware God. En Jezus Christus die hij gezonden heeft. Wat betekent deze boodschap nu voor ons heel concreet vandaag? We zijn allemaal onderweg, we zijn allemaal op reis. Onze levens zijn totaal verschillend. U kunt dat zelf heel makkelijk even invullen. Maatschappelijke klasse, als je dat tenminste wilt onderkennen. Inkomen, kinderen, woning, noem het maar op. De reis duurt niet voor iedereen even lang, hebben we net ook al gezien. Oud of jong, ieder krijgt ermee te maken. Misschien hebt u wel veel lichamelijke problemen, of is er ziekte of rouw. Misschien geniet u wel van het leven en van alles wat God u gegeven heeft. En ook dan, in het laatste geval, mag u onthouden, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Op onze weg door het leven hebben we ook te maken met koerswijziging. Mensen die hun hele leven omgooien omdat ze van God de opdracht kregen ergens naartoe te gaan waar ze nog nooit geweest waren. Denk maar eens aan Abraham. Dat is een heel markant voorbeeld ervan. Abraham leefde in een bepaald gebied. En hij was de enige die God vreesde. Maar God was nog nooit aan hem verschenen. En het is voor ons een beetje moeilijk om te begrijpen hoe dat nou allemaal precies in zijn werk gaat. Maar in ieder geval sprak God op een gegeven moment tegen hem. En die zei, ga uit Ur en ga naar de plaats die ik u wijzen zal. En ik heb toevallig in een boek, wat ik heb ik het eens nagekeken, hoe ver hij gereden is. Op zijn kameel, op zijn ezel of wat dan ook. En ik heb gezien dat hij vanuit het uiterste puntje van Saoedi-Arabië helemaal naar boven gegaan is, naar Libanon. En van Libanon helemaal terug naar Egypte. Nou, dat is een knap eind lopen, dacht ik zo. En dat heeft hij gedaan, niet omdat hij dat nou zelf zo leuk vond, maar omdat God dat van hem vroeg. Ga uit je land, ga naar dat land toe en ik zal je maken tot een groot volk. Wat een geloofszekerheid moet je dan hebben. En dat is voor ons ook. Soms is het eenvoudig en soms is het helemaal niet zo eenvoudig. Als ik straks met vakantie ga, dan ontmoet ik ook weer een mevrouw uit Scandinavië, uit Zweden. En die was in haar jeugd ervan overtuigd dat God haar riep. Riep tot een zeer speciaal werk. En ze liet zich scholen tot verpleegkundige om daarna in Afrika in een ziekenhuis te gaan werken. Het was een ziekenhuis waar vrouwen die zwanger waren verlost konden worden. En dat ziekenhuis dat was broodnodig, want dat was het enige in de wijde omtrek. Zelfs zo dat de vrouwen 3 dagen moesten lopen om te komen. Deden ze dat niet, dan gingen ze waarschijnlijk dood en de baby ook. Probeerden ze het wel, dan kunnen ze in dat ziekenhuis dus bevallen en nazorg krijgen. Zij, die mevrouw, die verpleegkundige, die moest 3 dagen in een jeep zitten om bij dat ziekenhuis te komen. Later kon ze dat met het vliegtuig doen en dan was het 20 minuten. Maar met die jeep moest ze dus door kuilen, over hobbels, over wortels, weet ik wat allemaal. En die weg die was beslist niet gebaand. Maar de vrouwen die in het ziekenhuis waren, die waren haar zeer dankbaar. Toen ze daar een paar jaar gewerkt had, toen is ze teruggegaan naar Antwerpen. En daar heeft ze zich laten omscholen tot tropenarts. En toen is ze weer teruggegaan. Als dokter. In het ziekenhuis. En tot haar grote verbijstering was het verplegend personeel wat er was, was heel goed met haar toen ze nog een verpleegkundig was. Maar toen ze een arts was, toen was de verstandhouding weg. Want zij was een vrouw en een man wordt niet geleerd door een vrouw. Dat was de kwestie. Ze heeft er toch nog een tijdje gewerkt. De hele gezondheidszorg ging daar op de schop. De kerken werden geknot. En uiteindelijk is ze teruggegaan, heeft ze terug moeten gaan naar Scandinavië. En gelukkig is ze nog met iemand getrouwd. En in juni is ze zelfs al 25 jaar getrouwd. Maar heeft dan als arts in Zweden gewerkt. Zij kreeg dus de opdracht van God om naar een ander land te gaan. Om daar te werken, om zijn evangelie daar te verspreiden. Zij was gehoorzaam om de opdracht te doen. En zo roept God ieder van ons om gehoorzaam te zijn aan de opdracht. Welke opdracht is dat dan? In en uit hem te leven en het goede nieuws aan iedereen te verkondigen die het wil horen. En laten we eerlijk wezen, we hoeven niet allemaal naar verre landen te gaan. Dan zou de gemeente hier ophouden te bestaan, denk ik. Dat hoeft gelukkig niet. Maar wat we wel kunnen doen, is daar hulp bieden waar het nodig is. De buren zijn net zo belangrijk als de mensen uit Azië of Afrika. Een vriendelijk woord, een daad uit naastenliefde, uit liefde tot Jezus, is ook een gevolg van gehoorzamen aan de opdracht. Zorg hebben voor je ouders, voor je kinderen, is belangrijk. Je inzetten in de gemeente is gehoorzamen aan de stem van God. Maar ook tijd nemen voor gebed en het lezen van de Bijbel hoort daarbij. God roept ons op verschillende manieren. Maar ik weet ook, mede uit eigen ervaring moet ik bekennen, dat je een verkeerde afslag in je leven kunt nemen. Vaak een richting die van God afkeert. Verkeerde vrienden, meelopen met verkeerde mensen op je werk, afhankelijk zijn van drugs of van seksuele honger, dat brengt je op een verkeerde weg. En dan moet God je soms op een gewelddadige weg tot de orde roepen en zeggen: hé, jij daar, waar ben je nu mee bezig? Kappen daarmee. Kom bij mij terug, want ik zal je rust geven. Bij mij ben je veilig. Zelfs je keuze van een partner kan een verkeerde afslag zijn. Durf ik met hem of haar mijn leven te vervolgen? Voel ik mij wel veilig bij de ander? Zal hij of zij mij niet afhouden van het evangelie? Jezus zegt: ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. En de vraag is: welke weg kiest u als u zich bewust bent dat u die weg gaat? De brede weg, de brede weg zonder Jezus of de smalle weg met Jezus? Ik herinner me een zondagsschoolliedje uit mijn jeugd. En als kinderen zongen het uit volle borst. En ik ken de tekst en ik ken de melodie, maar hij is nergens te vinden. Dus het is een uniek lied. En misschien dat ik het nog wel eens op muziek ga zetten als ik tijd heb. Dat lied dat luidt zo. Ik kwam van mijn leven op een kruispunt waar de heiland stond. Satan was er ook weer bij en hij zei: kom maar hier, kom maar hier. Zal voortaan je leven wel vervullen met plezier. Maar ik zei: nee, in Jezus' naam. Zie wat hij deed voor mij. Mijn zonden zijn vergeven. Mag nu met Jezus leven. Prijs God, hij heeft een plaats voor mij. Welke weg kiest u? Als u voelt dat u nog een keer moet kiezen voor hem. Doe dat dan, stel het niet uit. Geef uw hart aan Jezus en laat hem uw leven besturen. Kom in mijn hart, Heer Jezus, mag dan onze bede zijn. En het is dringend om te kiezen, want God wil het. En eens, als wij God mogen zien, van aangezicht tot aangezicht, mogen wij verwelkomd worden met de woorden: mijn kind, kom binnen in de hemelse heerlijkheid. Je hebt je bestemming bereikt. Amen. Wij gaan samen nog zingen. En dan gaat Linde ons begeleiden. Nummer 330, leer mij uw weg, o Heer.
Ja, dank u wel, Vader in hemel, dat we vanmorgen met elkaar deze dienst weer mochten hebben. Dank u wel, Heer, dat we hier in vrede en rust mogen samenkomen. En dat we uw woord mogen horen. En Heer, wat was het woord belangrijk vandaag? De Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heer, wat is het mooi dat we die weg mogen kennen. Maar Heer, we zien ook in onze omgeving dat heel veel dat niet kennen. Onze kinderen, onze kleinkinderen, familie, vrienden. Er zijn zoveel mensen hier die de weg niet weten. Wilt u ons helpen, Heer, om die mensen ook de weg te wijzen. Dat we een levende brief van Christus zijn, dat ze kunnen lezen aan ons wie u bent en wat u voor ons wilt betekenen. Wilt ons helpen, Heer, dat we steeds blijven luisteren ook zelf naar uw stem, zodat we de goede weg kunnen gaan. En Heer, soms lijkt die weg heel erg donker, dan weten we niet welke kant we op moeten. Maar u hebt gezegd in uw woord dat we dan achter ons een stem mogen horen die ons de weg wijst. En broeder Jager zei een keer dat we in het donker, in het dal van de duisternis, altijd uw stok en uw staf mogen horen tikken, zodat we weten dat we de goede weg gaan. Dank u wel, Heer, dat u zo bij ons bent. Deze komende week wilt u ons ook zegenen. Wilt u dicht bij ons zijn, wilt u ons sterken op de plek waar we moeten zijn. Heer, dank u wel dat u daarbij bent en dat u alles weet en dat we met alles bij u mogen komen. Heer, we hebben ook nog een aantal mensen voor voorbeden. Wil u bidden, Heer, voor Vincent? Wilt u bij hem zijn? Wilt u hem laten herstellen? We willen danken dat het tot nu toe al zo goed met hem gaat naar verwachting. Heer, dank u wel dat u ook verder voor hem wilt zorgen. En wilt u ook zijn, Heer, bij zijn ouders en bij zijn broer. We willen u bidden, Heer, voor Martje, van wie we vanmorgen gehoord hebben van het ongeluk. Heer, we weten eigenlijk niet goed hoe het met haar is, want ja, ze is ver weg. En ik wil u bidden, Heer, of u bij haar wilt zijn. Wilt u laten merken dat u er in elk geval bent. En Heer, Kobi wil er graag naartoe en wil u bidden of u daar mogelijkheden voor wilt geven en of u er daar ook de kracht voor wilt geven. We bidden u, Heer, voor de moeder van Melinda, die een herseninfarct heeft gehad, of misschien wel meerdere. Heer, wilt u ook daar zijn? Wilt u haar helpen om dat het weer goed mag gaan? Ze heeft niet zoveel tijdsbesef ook op dit moment. En Heer, u kunt herstellen. Wilt u ook zijn bij het gezin dat er omheen staat? Wil u bidden, Heer, voor Johan, die woensdag geopereerd gaat worden? Heer, ook dat is weer spannend, elke keer opnieuw. Hij is al zo vaak geopereerd. Heer, we leggen het weer in uw hand. En ook Gijs en Gijsje. Het is ook voor hen moeilijk, Heer, om daarbij te zijn en dat maar aan te moeten zien dat het niet goed gaat met je kind. Heer, we willen bidden u voor alle mensen met verdriet, of met problemen, met psychische problemen. We weten het vaak ook niet van elkaar wat er aan de hand is, Heer, maar u weet het en u wilt daar zijn. Dan bidden we u natuurlijk ook weer voor Moussa en Esther. Dank u wel, Heer, dat u hen ook kent, dat u hen zo'n bediening hebt gegeven in een moslimland. Heer, wilt u ze zegenen, wilt u ze kracht en moed geven. Wilt u zijn bij hun kinderen en bij hun gemeente. En wilt u geven, Heer, dat heel veel mensen daar ook in u gaan geloven. Dat ze gaan zien dat u inderdaad de weg, de waarheid en het leven bent. Dan bidden we ook voor de vervolgde christenen. Wordt ook steeds erger, Heer. Wilt u daar ook verandering in brengen. Wilt u regeringen toch laten zien dat u belangrijk bent. We bidden u voor Israël. Heer, wat moeten we er eigenlijk voor bidden? Het is uw volk. En we leggen het allemaal in uw hand, de hele situatie in het Midden-Oosten. We weten er geen weg mee, Heer, maar u weet het wel. Wilt u daar ook tot uw doel komen? Heer, dank u wel dat we zo alles voor u neer mogen leggen. Dank u wel dat we mogen vertrouwen dat u het ook zult doen. Vanmorgen bij de bidstond hadden we de tekst uit Jeremia 33, vers 3. Roep mij aan in de nood en ik zal u antwoorden. En ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen doen zien. Heer, dat willen we van u verwachten. Dank u wel daarvoor in Jezus' naam. Amen.
In antwoord ook op de prediking en op alles wat er gebeurd is, gaan we nu zingen. Nummer 705 is uw leven voor anderen ten zegen. We zingen daarvan compleet 1, 3 en 4. Maar we gaan eerst collecteren. Want dat is ook belangrijk. En God zegen u en datgene wat u voor zijn werk gereserveerd hebt. gaat dan heen en ontvangt daarbij de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, is met u allen, totdat Jezus komt in heerlijkheid. Amen. Goede zondag verder gewenst.